Gemeente, vooraf een aantal mededelingen. De tweede huwelijksafkondiging van Marinus Wielhouwer en Jantine Paulina Maria Kiviet. De bevestiging van dit huwelijk zal plaatsvinden aanstaande vrijdag 25 juni, DV, om 2:30 in dit kerkgebouw. En daarin in die dienst hoopt voor te gaan dominee Kiviet uit Kralingen. Aanstaande zondag hoopt dominee Baars in beide diensten voor te gaan. En zaterdagavond, de avond voorafgaande aan de komende zondag, zal er gelegenheid zijn om de familie Baars te feliciteren in verband met het 25-jarig ambtsjubileum van dominee Baars. De receptie wordt gehouden van 7:30 tot 9:00 in de zaal achter de kerk. En dan de collecten. De collecte is vandaag bestemd voor de diaconie en volgende week zondag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 29e psalm het eerste en het vijfde vers. Aardse machten, looft den Heer en masseren stem ontbloot het woud, maar hij die op God vertrouwt buigt zich veilig hem ter eer juichend in zijn tempel neer. 1 en 5 van Psalm 29.
Thank you.
luisteren wij nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan lezen we vervolgens uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 2. Tweede hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. Terwijl wij na de schriftlezing het achtste vers van Psalm 86 zingen. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in gena. 86, het achtste vers. Hebreeën 2, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? De welke begonnen zijn te verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen die hem gehoord hebben. God bovendien, medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Of des mensen zoon dat gij hem bezoekt. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt, hen broeders te noemen, zeggende: ik zal uw naam mijn broeders verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degenen die verzocht worden te hulp komen. Gemeente, vorige week zondagmorgen vonden wij onze tekst in het slot, in het laatste gedeelte van het vierde hoofdstuk van het evangelie naar Marcus, de versen 35 tot en met 41. En we hebben toen die versen overdacht, maar weinig toepassing gemaakt. Nu willen we dezelfde schriftplaats nog een keer gaan lezen. Diezelfde tekst is dus ook de stof voor de overdenking van vanmorgen. Maar wij willen nu meer leringen trekken uit dit schriftgedeelte dan we vorige week hebben gedaan. En ik zal dus niet zozeer terugkomen op de uitleg van dit schriftgedeelte, maar we zullen meer toepassing hebben. Ik lees u dat gedeelte nog een keer, vanaf vers 35, Marcus 4. En op dezelfde dag, als het nu avond geworden was, zeide hij tot hen: laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij de scharen gelaten hebbende namen hem mede, gelijk hij in het schip was. En er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind. De baren sloegen over in het schip, zoalzo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen. En ze wekten hem op en zeiden tot hem: meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij opgewekt zijnde bestrafte de wind en zeide tot de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. En hij zeide tot hen: wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof? En zij vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkander: wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Wij willen samen de Heer bidden om zijn zegen over de prediking. En wij willen in onze gebeden ook voorbeden doen. Broeder IJs Nelis moet aanstaande woensdag opgenomen worden voor een behandeling in Icazia in Rotterdam. En zuster Jonge Jan de Bonte is uit het ziekenhuis in Dirksland overgebracht naar het Dijkzicht ziekenhuis. En moet daar, of het is gisteren al gebeurd, maar er is niet helemaal zekerheid over. Maar in ieder geval, zij moet een nieuwe operatie ondergaan. Dankzegging willen we doen voor Maarten Baan, die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. En wij willen danken voor de verschillende examenkandidaten die een gunstige uitslag hebben ontvangen deze week. En mochten er ook zijn die teleurgesteld zijn, dan willen wij hen ook aan de Heere opdragen. Laten wij samen bidden. Barmhartige God, we zoeken samen uw heilig aangezicht. Aan de morgen van deze dag die uw dag is. En waarop gij uw woord nog weer laat uitgaan. Dat is toch inderdaad de hoofdzaak van de zondag. Dat mag dan door veel mensen zo niet meer gezien worden. En veel mensen mogen deze dag gebruiken tot andere doeleinden en mogen zich bezighouden met andere zaken. Maar van oorsprong is deze dag toch door u bedoeld als een dag waarop wij van onze dagelijkse arbeid mogen rusten, maar waarop we positief ons bezig zouden mogen en kunnen houden met de dingen van uw dienst en van uw koninkrijk. En daar hoort toch wel heel bijzonder ook de verkondiging van het heilig evangelie bij. Heren, en wat anderen dan vandaag doen, geef dat wij ons allen diep bewust mogen zijn en een diep besef mogen hebben van het grote voorrecht dat u ons elke week weer zo'n rustdag geeft. En dat u ons elke week ook weer laat verkondigen dat er vrede en gerechtigheid is in het bloed van de Heere Jezus Christus. En dat in hem en in zijn offeranden alles tot stand gekomen is waardoor een verloren zondaar behouden kan worden en met God verzoend. Heren, die boodschap mogen wij horen keer op keer. Die boodschap mag ook vandaag onder ons nog weer uitgaan. En nu willen wij u ootmoedig bidden dat gij geven wilt dat het allemaal niet te vergeefs zal zijn. Er worden zoveel dingen gezegd, Heren, ook door u, die door ons niet worden opgevangen, niet worden verstaan en nog minder worden gedaan. Van nature is ons leven een leven van ongehoorzaamheid. En als gij zegt, dit is de weg, wandelt in dezelfde, dan doen wij dat niet. Dan gaan we toch een eigen weg, een andere weg, een weg van eigen keus. En als gij ons waarschuwt voor de kwade paden en zegt dat die naar het verderf voeren en dat we die daarom niet moeten kiezen, maar die moeten verlaten, dan is de keus van ons natuurlijk verdorven hart om juist wel op die wegen voor te gaan. En wat u ons ook zegt in liefdevol vermaan en in liefdevolle waarschuwingen, we slaan het van nature allemaal in de wind en we achten het van geen enkele waarde. En dat is niet alleen maar zo, zolang wij nog in onze natuurstaat leven. Zelfs na ontvangen genade, Heren, worden uw goed bedoelde raadgevingen, uw adviezen, ook uw beloften, ook uw bedreigingen, zo menigmaal door degenen die u toch vrezen mogen, voor kennisgeving aangenomen en ze doen niets. Ze hebben geen uitwerking. En zo zitten we vaak ook in de kerk. Dat het allemaal wel gezegd wordt en dat het allemaal wel tot ons komt en dat het ons oor ook wel bereikt. Maar dat het geen effect heeft. En dat het allemaal vruchteloos lijkt te zijn. We willen u ootmoedig bidden, Heere, laat dat vandaag bij geen van ons allen zo wezen. Als het u behaagt om ons vanmorgen de Heere Jezus weer voor te stellen, als de zaligmaker, als de verlosser van zondaren, Heere, wilt u dan plaats voor hem en voor zijn evangelie maken in ons leven? En wilt gij geven dat er ware, echte begeerte naar hem en naar de kennis van hem zou mogen zijn of komen? En dat we het allen die beseffen dat buiten Jezus alleen maar de dood is, ook nog de eeuwige dood. En dat zal het ooit goed komen met een verloren zondaar. Hij toch een geloofsverbondenheid aan die zonen Gods moet kennen. Heere, wilt u ons daar diep van doordringen en door uw Heilige Geest zo van overtuigen dat we met het gepredikte woord en met de gepredikte zaligmaker werkzaamheden mogen krijgen voor het eerst of bij vernieuwing, en dat we niet rusten voordat we weten mogen wie hij ook in ons leven, in ons verloren leven is. We kunnen ook geen rust vinden voordat we het weten dat hij ook onze redt van de dood. En dat in die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, ook ons behoud gelegen is. Heere, wij bidden van u dat gij geven wilt dat de prediking daartoe ook Christus zou mogen verheerlijken. En voor zover de prediking over de mens, ook over de bekeerde, over de discipel moet spreken, laten we dan ook in alle eerlijkheid mogen horen vanuit uw woord dat er van de mens ook geen goed te verwachten is. Opdat degene die roemt, roemen in de Heere en niet in zijn discipelschap of in zijn bekering of in zijn godsvrucht of in wat dan ook. Want daar blijft in de storm ook niet zoveel van over. Wij bidden van uw Heere, geef dat uw woord zo op een wijze gebracht mag worden waarin gij verheerlijkt wordt en dat het alles mag geschieden naar de zin en mening van de Heilige Geest. Want daar zal het toch om gaan, Heere, dat we spreken naar de bedoeling van de schrijver van het woord. En dat is ten diepste toch niet Marcus, maar de Heilige Geest. Mogen we zo spreken, mogen we zo luisteren. Geeft u kracht en woorden en inzicht om te spreken. Geeft u oren en harten om te horen wat van u entwege tot ons gezegd zal worden. En maak het zo nog wel. Wees in ons midden, o getrouwe God. En laat uw geest krachtig en heerlijk werken. Tot roem van uw genade. Dan willen wij u ook voor onze zieken bidden. Voor zuster Jonge Jan die in het ziekenhuis in Rotterdam moest worden opgenomen. En daar wellicht al een nieuwe operatie heeft ondergaan. En als dat nog niet zo is, dan zal dat toch ook heel binnenkort moeten gebeuren. Vanwege de ernst van haar kwaal. Wilt u over haar leven waken en wilt u uw genade en uw gunst aan haar gebieden. Omdat zij en lichamelijk en geestelijk met al haar noden tot u de toevlucht mag nemen en bij u ook bescherming en bewaring en hulp mag zoeken en vinden. Wees ook met broeder Nelis, die in een ander ziekenhuis deze week een behandeling zal moeten ondergaan. Gaat u met hem mee als de tijd daar is dat hij zich daar moet melden en wilt u geven dat ook de behandeling een gezegend resultaat voor hem mag hebben. En laat zijn verwachting ook in deze dingen van u de Heere zijn. Hij moet het ook van u hebben, Heere. Laat hij dat weten en laat zo zijn oog op u de Heere zijn geslagen. Wij willen u danken dat Maarten Baan naar huis mocht uit het ziekenhuis en dat er verbetering in zijn situatie kwam. En geef hem nu verder ook maar wat hij nodig heeft, Heere. Tot nog toe hebt u zijn leven onder uw beschermende handen willen nemen. Doe dat ook verder en laat hij, al is het dan via het gebruik van medicijnen, toch mogen ervaren dat uw zegen erop rust en dat het alles ook tot ten goede mag keren. We danken u ook voor de verschillenden uit onze gemeente die deze afgelopen week het verblijdende resultaat hebben ontvangen, dat ze hun werk, hun studie bekroond zagen met een gunstig resultaat. Heren, daar zit een mooie kant aan, want zo hebben we toch ook mogen ervaren dat u het werk, de studie, de ijver wilt bekronen. Er zit ook altijd een gevaarlijke kant aan. Mens heeft niet zoveel nodig om trots te worden en hoogmoedig. En we kunnen dat ook op de resultaten van ons werk zo gemakkelijk worden. Bewaar ze daarvoor. En geef dat ze het alles aan u de Heere mogen toeschrijven. Die hen talenten en bekwaamheden hebt willen geven. En wilt u ze verder op hun levensweg. En die zal voor de een zus en voor de ander zo zijn. Begeleiden en zegenen. En maar in diepe afhankelijkheid van u doen leven. En hen tegelijkertijd doen beseffen dat hoe mooi en hoe rijk deze zegen ook is, het voornaamste toch weer niet is. Een hart dat u vreest, een leven dat aan u gewijd is, Heere, dat gaat daar nog bovenuit. En mogen ze dat ook zoeken, mogen alle jonge mensen dat zoeken. En niet rusten voordat ze dat deelachtig zijn. Als er eventueel ook examenkandidaten waren in ons midden die een ander bericht, een teleurstellend bericht moesten ontvangen, wilt u hen dan in die weg van teleurstelling gedenken? En laten ze met de vragen die daardoor opgeroepen worden, ook bij u de Heere mogen schuilen. En laten ze hun leven, ook met deze ervaring, voor uw aangezicht mogen brengen, om van u te begeren dat gij hen helpen wilt, ook door de moeite van dit leven heen. En moeite zijn er soms ook al in het jonge leven, moeite van allerlei aard zelfs. Het leven ook van jonge mensen is lang niet altijd onbezorgd. Maar heren, als er zorgen en moeite zijn, dan bedoelt u daar toch mee dat het ons bij u zal brengen en dat het ons aan u zal verbinden en dat het ons zal leren dat we uiteindelijk het huis van onze hoop ook weer niet op de ongestadigheid van onze gezondheid of van onze kennis of van onze bezittingen zullen stellen, maar dat wij onze verwachting van u de Heere zouden hebben. Zegen ons zo, Heere, naar de grootheid van uw barmhartigheid. En dat alleen om de verdiensten, de volkomen verdiensten van de Heere Jezus Christus. Amen. Wij zingen uit Psalm 107, de versen 13, 14 en 15. Hij wekt met slechts te spreken een stormwind voor hun oog. En dan verder ook de versen 14 en 15 van Psalm 107. Thank you. Gemeente, dus zonder de geschiedenis die vanmorgen voor ons ligt nog eens een keer na te vertellen, willen we zien wat de Heere ons in dit schriftgedeelte leren wil. Een van de lessen die in dit schriftgedeelte vervat liggen, hebben we vorige week met elkaar al gezien, en dat was deze les dat het volgen van de Heere Jezus, het discipel zijn van de Heere Jezus, ons nog niet vrij waart van het ondergaan en beleven van allerlei beproevingen. Deze discipelen waren echte discipelen van de Heere Jezus. En ze waren geen schijndiscipelen, het was maar niet een uiterlijk volgen, afgedacht dan van Judas, maar daar gaat het dan even niet over. Maar bij verreweg de meeste was het toch oprecht keus die ze gemaakt hadden. Maar dat bleek toch niet te betekenen dat nu hun leven alleen maar voorspoed door voorspoed zou worden gekenmerkt. Er kwamen ook tegenslagen, zelfs met de Heere Jezus aan boord van het schip moeten ze toch de storm in. En inderdaad, discipelen staan bloot aan beproevingen. Het geloof van Gods kinderen moet ook worden geoefend. En daarom moet het ook worden gelouterd. En vandaar dat de Heere ze in de beproevingen brengt. Nou, daar kom ik dan nu niet meer op terug. Het wordt trouwens tijd, gemeente, dat wij niet alleen maar op de discipelen letten, maar dat wij eerst eens op de Heere Jezus gaan letten, zoals wij hem in deze geschiedenis tegenkomen. En het eerste wat ons dan in deze geschiedenis geleerd wordt ten aanzien van de Heere Jezus, dat is dat hij de ware verlosser is. En dat blijkt uit het feit dat in hem op het allernauwst verbonden zijn de twee naturen. U weet uit onze Heidelbergse catechismus dat daar de vraag gesteld wordt in zondag 5, als het gaat over allereerst de vraag of er nog een middel is om aan de welverdiende straf te ontkomen en wederom tot genade te komen. En dan wordt daar het een en ander over gezegd, maar dan vinden we aan het slot van zondag 5 de vraag: wat moeten we dan voor een middelaar en verlosser zoeken? En het antwoord is: zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die tegelijk ook waarachtig God is. Daar wijst onze catechismus, en dat wordt in de volgende zondag nog eens nader uitgewerkt, op de noodzakelijkheid van de verbondenheid van de twee naturen in de ene persoon, de menselijke en de goddelijke natuur. De ware verlosser moet beide zijn. En dat wordt ons hier in deze geschiedenis ook met nadruk aangewezen, dat de verlosser waarachtig God en mens in één persoon is geweest. Zijn mensheid, daar ligt hij te slapen te midden van de zware storm. Dat is wel een heel duidelijk bewijs dat hij waarachtig mens was. En dat hij ook aan alle zwakheden van de menselijke natuur was blootgesteld. Ook aan de vermoeienissen waar ons lichaam en onze geest aan kunnen worden blootgesteld. Waarachtig mens. En dan zegt de apostel ergens: zijn broederen in alles gelijk geworden. Petrus is ook wel eens erg moe geweest. En Johannes en Jacobus weten daar ook van. En welk mens niet. Nu, zijn broeders is hij ook in dat opzicht in alle dingen gelijk geworden. Ook wat deze zaken, deze al te menselijke zaken betreft. Waarachtig mens was hij. Maar, en dan denk ik nog weer even aan onze catechismus, als daar gesproken wordt over de mensheid van Christus, dan gaat het er maar niet alleen maar om dat hij een waarachtig mens is. een echt mens, maar ook een rechtvaardig mens. En dat blijkt in deze geschiedenis ook, dat Jezus een rechtvaardig mens was. Want hij slaapt. En dan denken de discipelen dat dat een slaap is uit zorgeloosheid. Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan, zeggen ze tegen hem. En zij denken dat Jezus zorgeloos is. En dat hun lot hem eigenlijk niet eens aangaat of interesseert. Maar als wij lezen dat Jezus zijn hoofd heeft neergelegd op een oorkussen, dan kunt u zich wel voorstellen wat daarmee bedoeld wordt, dan mag u daar tegelijkertijd ook wel bij bedenken dat hij in geestelijke zin zijn hoofd tegen de schouder van zijn hemelse Vader heeft neergevlijd. En als hij aan boord van dat schip is gaan slapen, dan is dat een slaap vol vertrouwen geweest. Een vertrouwen waarin hij zich ook helemaal aan zijn Vader in de hemel heeft overgegeven. In het vertrouwen dat terwijl hij ging slapen, zijn tijden in Gods hand waren. In het vertrouwen dat als hij gaat slapen, vanwege zijn lichamelijke en geestelijke uitputting en vermoeidheid, de wachter Israëls nooit slaapt en nooit sluimert. Maar dat ook voor hem geschreven staat in die 121ste psalm. Hij zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Hij gaat die overtocht maken over het meer. En ik ga er niet over speculeren of de Heere Jezus van tevoren geweten had dat het zou stormen of niet zou geweten zou hebben. Daar hebben we niet mee te maken, want daar zegt de schrift niks van. Maar hoe het ook zou gaan tijdens die overtocht, er wordt voor hem gezorgd en er wordt over hem gewaakt. Ook al zou dat dan best eens kunnen gebeuren, zoals dat vaker gebeurde, dat daar in die omgeving een plotselinge storm losbreekt. Dan nog weet hij dat het oog van zijn Vader op hem rust in welgevallen. En wat heeft hij dan te vrezen? Deze waarachtige en tegelijkertijd rechtvaardige mens. En gemeente, daar alleen al ligt een rijke troost in. Een rijke troost dat de Heere Jezus een zaligmaker is. En de Hebreeënbrief noemt hem ook nog een barmhartige hoge priester. Die behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. Omdat hij zelf met zwakheden omvangen is geweest. Dat hij een mens geweest is met alle gebreken en alle tekortkomingen en alle beperkingen in zijn lichamelijke menselijke natuur, die er bij ons ook bij horen. Maar hij zonder zonde, rechtvaardig mens. En nu is er geen nood in het mensenleven te bedenken. En nu zijn er geen pijnigende en pijnlijke ervaringen te bedenken of hij weet ervan. En hij is er in geweest. En hij kan er dus in komen. Maar u zegt, wat hebben wij aan een zaligmaker die wel medelijden met mij kan hebben? Een zaligmaker die wel met me kan meeleven. Maar als hij nou eens niet meer kan doen dan dat. Wat heb ik aan een zaligmaker die begrip heeft voor mijn omstandigheden en voor mijn verdriet en voor mijn pijn en voor mijn angsten, zoals hij begrip heeft gehad voor de angsten en voor de zorgen van zijn discipelen. Maar als hij nou eens niet meer kan doen dan alleen daar begrip voor hebben, en als hij ze er eens niet uit verlossen kan, echt verlossen, ziet u waarom hij behalve waarachtig en rechtvaardig mens meer moet zijn dan alleen maar waarachtig en rechtvaardig mens? Het is prachtig, het is troostrijk. En zo kan het ook ondervonden worden dat hij behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar er moet ook een moment komen, beseft de ziel, dat hij zijn verlossende macht gaat betonen. En dat hij gaat bevrijden uit de angsten en uit de noden. En daar moet hij machtig genoeg voor zijn. Als hij alleen maar medelijden met ons verloren bestaan heeft, dan zijn we nog niet verlost. Hij zal ook zijn goddelijke kracht te werk moeten stellen om een mens uit de benauwdheid te bevrijden. Dat is, hij moet ook sterker zijn dan de mensen. Hij moet waarachtig God zijn. En komt dat in deze geschiedenis ook niet prachtig tot openbaring? Want zodra de discipelen hem wakker gemaakt hebben en zodra hij hoort hoe de wind buldert en hoe de golven tegen het schip aanslaan en over het schip, in het schip terechtkomen, geeft hij zijn bevelen aan de wind en aan de zee. Zwijg! Wees stil! En zoals hij het wil, gebeurt het. En we horen de discipelen aan het eind van deze geschiedenis in verbazing uitroepen: wie is toch deze? Want dan blijkt dat hij geen gewoon mens is. Niet alleen maar waarachtig, niet alleen maar rechtvaardig mens. Hoe gewoon hij ook was, en hoezeer hij daar ook slaap genoot, hij is toch meer dan dat. Als hij de wind en de golven gebiedt, dan blijkt hij ook de Zoon van God te zijn. Want dan luistert het alles naar zijn wil. En dan kan hij zijn wil, en dat is een goddelijke wil, opleggen, ook aan de krachten die werken in het rijk der natuur. En ze zijn stil, zoals God zijn Vader in den beginnen zei: er zij licht. En er was licht. Zo kan de Zoon van God tegen de wind en tegen de golven zeggen: zwijg, wees stil. En er kwam grote stilte. En in die verbinding, de vereniging van die twee naturen, ligt nu de redding van die discipelen opgesloten. En niet alleen de redding van die discipelen daar in die stormnacht, maar de redding van alle discipelen en van al Gods kinderen. Daarin ligt nou de zaligheid van Christus' kerk opgesloten. Daar danken de discipelen hun redding aan en daar dankt elke verloste zondaar zijn behoudenis aan. Jezus is God en mens in één persoon. Zo echt mens dat hij ligt te slapen terwijl het schip bijna vergaat. En zo echt God dat wind en zee door hem geboden worden en dat ze doen wat zij wil. Zo'n zaligmaker, gemeente, hebben wij allen nodig. Zonder zo'n zaligmaker kan niemand behouden worden. Een zaligmaker die mijn noden kent en die het in kan voelen in wat voor nood een mens in dit leven verkeert. maar die tegelijkertijd ook in staat is om eruit te verlossen, die zoveel krachten heeft tot zijn beschikking, dat hij de omstandigheden kan veranderen en dat hij waarlijk verlossing kan bieden. Een zaligmaker die mijn noden kent. Als ik arm ben en ellendig en nooddruftig. Als ik misschien alleen op de wereld sta, vergeten door iedereen en niet begrepen door iemand, en misschien wel gesmaad en belasterd en miskend wordt door anderen. Als Satan met zijn verzoekingen komt en juist in mijn zwakke ogenblikken mij aanbiedingen doet om mijn meester te verloochenen. Als ik in geestelijke worstelingen verkeer, waarin ik juist zo diep doorleven moet, wij zijn toch zwak, zijn sterkte is groot. Die zijn we elk ogenblik in nood. En daar komt nog vlees en wereld bij. Dan moet ik een zaligmaker hebben die daar begrip voor heeft. En die daarin kan inkomen. En die tegelijkertijd daaruit verlossen kan. En als ik dan lees hoe hij daar op dat meer in die nacht, die angstige nacht. Die nacht van radeloosheid voor de discipelen die toch heus wel eens wat gewend waren. Als ik dan lees dat hij de storm met een enkel woord stilt, dan ligt daar de vertroostende en de bemoedigende gedachte in opgesloten dat hij nu ook elke storm kan stillen. En dat er geen storm en geen onweer in mijn leven ooit zijn kan, of hij is machtig om daar een oplossing voor te geven. Of dat nou de storm is die oprijst als mijn ongerechtigheden voor mijn ogen staan en als de Heere ze ordentelijk voor mij neerzet, al mijn schuld, al mijn onreinheid, al mijn afwijkingen. En als de wet tegen me gaat getuigen en al Gods geboden op me aankomen met de beschuldiging dat ik geen van al die geboden gehouden heb. En wie er wel eens ervaring van heeft gehad, die weet dat dat dan als een storm kan bruisen en bulderen in je leven. Want waar moet je dan hulp zoeken? Als God tegen je is, omdat zijn wet tegen je is. En als je geweten je aanklaagt dat je geen van Gods geboden gehouden hebt en nog steeds tot alle boosheid geneigd bent. Of als de storm opsteekt, dat de Heere je nog eens in herinnering roept. Alles wat er in het verleden gebeurd is. Waar David bijvoorbeeld ervaring mee heeft. Als hij in de 25e psalm klaagt over de zonde van zijn jonkheid. Je kunt het zomaar niet vergeten en net doen alsof het niet meer bestaat. Of als de storm oprijst, dat ook na ontvangen genade, als je zulke andere gedachten en verwachtingen gehad hebt, namelijk om de Heer in uw hartelijk lief te hebben, je tot de smartelijke ontdekking moet komen dat er nog zoveel ongerechtigheid van allerlei soort en aard in je hart is overgebleven. En dat je het maar niet kwijt kunt, dat je het maar niet onderdrukken, dat je het maar niet beheersen kan. En als de duivel van deze en dergelijke dingen gebruik maakt om ons te bestrijden en uiteindelijk wijs te maken, en je bent nog bang dat hij gelijk heeft ook, gij hebt geen heil bij God, dan is er maar één. Dan is er echt maar één gemeente die aan die storm een einde kan maken. Dan kun je met elkaar aan boord zijn, allemaal godvrezende mensen, allemaal waarachtige discipelen, allemaal met je eigen ervaringen en allemaal met je eigen geschiedenis, waar je elkaar wel eens mee hebt kunnen vertroosten. En waar je jezelf ook nog wel eens een keer moed uit hebt mogen putten. Als je dacht hoe God vroeger hielp. En hoe de Heere ook in het verleden uitkomst gegeven heeft. Maar met al je eigen ervaring en bevinding en met de bevinding van anderen. En met de troostwoorden die anderen spreken. Kun je niet uit de storm komen. Er is er maar één die hulp kan bieden. De Zoon van God. Die mens werd. Die barmhartige hoge priester werd. Die medelijden kan hebben. In alle dingen verzocht geweest is als wij zonder zonde. En die tegelijkertijd veel sterker is dan het geweld der wateren. Alleen als hij van vrede spreekt, is er vrede. Alleen als hij tegen de storm zegt, zwijg, dan is er stilte. Als hij gebiedt, en als hij werkt, en daarom deze geschiedenis wil ons leren. Al zou je nou aan alles twijfelen. En al zou je nou verzocht worden om inderdaad aan alles te twijfelen. Twijfel nooit aan de onbegrensde macht van deze verlosser. Want hij is op zijn taak berekend, hoe moeilijk het ook is. En hoe zwaar de beproevingen ook kunnen zijn. Hij is op de taak berekend om ongetroosten en door onweder voortgedrevenen op te vangen. En in zijn liefde en in zijn ontferming te bevrijden. Hij is op zijn taak berekend, want wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Hij is mens en hij is God. En wie zo op hem mag leren vertrouwen, die komt nooit bedrogen met hem uit. Maar dan nog weer de discipelen, gemeente. Want wat we verder hier zien en wat ons van die discipelen verteld wordt, dat is, en ik heb u dat de vorige keer al met een paar woorden aangewezen, maar we staan er vanmorgen wat langer bij stil, in de ware gelovigen, want we blijven er dus van uitgaan dat Bartolomeus en Filippus en Andreas ware kinderen Gods waren, ware geroepen discipelen, dat in de ware gelovigen, ook al zijn ze discipelen van de Heere Jezus geworden, nog vele gebreken zijn overgebleven. Het was nou ook weer niet zo best, de manier waarop die discipelen reageerden. Dat was ongeduld. En voordat ze naar de Heere Jezus toegegaan zijn, u kunt zich dat wel voorstellen, nietwaar? De menselijke natuur van toen is niet zoveel anders als de menselijke natuur van nu. En dan verschilt de ene mens van de andere mens in geduld en geduldigheid enzovoort. Maar je kunt het je wel voorstellen hoe dat gegaan is daar aan boord van dat schip. En toen die wind opstak en toen de golven aan boord kwamen en toen ze moesten gaan hozen om dat schip van water te verlossen en toen ze zagen dat al hun pogingen ijdel waren en dat het nog een poosje zou door kunnen gaan zo, maar dat uiteindelijk het einde zou zijn, de dood, en dat ze zouden omkomen daar op het water. Toen kun je je wel voorstellen dat die discipelen met een schuins oog naar de Heere Jezus gekeken hebben en dat ze, zonder dat ze wat zeiden, bij zichzelf gedacht hebben, waarom wordt hij nou niet wakker? Waarom doet hij er nou niks aan? En ze hebben hem in hun gedachten al allerlei verwijten gemaakt, dat, dat het hem niet interesseerde wat er met hen zou gebeuren. Dat hij zich er echt niet om bekommerde. Totdat hun geduld op is. En totdat één of twee of drie met elkaar afspreken, laten we hem eens wakker gaan maken. En we hebben gezien de vorige keer hoe ze dat deden. Dat wordt ons ook eerlijk verteld in het woord van God, nietwaar? Meester, zeggen ze, en ze schreeuwen het in zijn oor. Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? We zijn aan het vergaan, we zijn aan het verdrinken. En alles lijkt erop dat het u niet interesseert ook. Wat er met ons gebeurt. Ze hebben gedacht en ze hebben het gezegd. Dat hij hen aan hun lot overliet. En waarom zijn ze nou zo bang? Heeft de Heere dan nooit bewezen dat hij hen lief had? Het feit dat hij hen geroepen heeft was daar al een bewijs van. Waarom was het op mij gemunt? Zo hebben ze toch ook wel eens een keer gedacht. Waarom heeft de Heere ons nu uitverkoren? Waarom heeft hij in ons hart nu dat waarachtige geloof gewerkt? Terwijl er zoveel zijn, hele scharen die Jezus volgen alleen maar uit nieuwsgierigheid. En verder hebben ze geen belangstelling voor hem. En ze hebben hem niet nodig als zaligmaker. Waarom zijn wij nou in aanraking gekomen met dat evangelie? Sommigen eerst al door de prediking van Johannes de Doper. En later anderen rechtstreeks door de boodschap van de Heere Jezus. En dat had vrucht gedragen in hun leven. En daar konden ze allemaal van getuigen. De een dit en de ander dat. Hebben ze niks? Hebben ze dan geen bewijzen dat de Heere zorg voor hen heeft? Kunnen ze het dan niet nagaan, al kunnen ze er misschien op dit moment niet uit leven, omdat het zo bestreden en aangevochten wordt, maar kunnen ze dan met elkaar niet nagaan? Hij kan ons niet vergeten, hij doet toch geen half werk. Er zijn toch bewijzen in ons leven van zijn liefde en van zijn zorg. En waar is dan nu hun geloof? Oh ja, een mens kan een gelovige zijn. En dan bedoel ik een echte. Ik bedoel niet gelovigen zoals de 13 in een dozijn gaan. En zoals je ze bij Bosjes hebt. Maar een echte. Een echte gelovige. En toch kunnen er tijden zijn dat zo'n waar gelovig gemaakt mensenkind weer helemaal overmand wordt en overheerst wordt en geregeerd wordt door ongeloof. En dan kan het allemaal weer zo scheef komen te liggen dat er van dat vroegere vertrouwen op de Heere niets meer te bespeuren is. Dacht ik, zegt zo'n dichter dan, hoe God anders helpt, en dat weet hij dus nog wel. Mijn ziel werd overstelpt. Als dan de beproevingen komen en er is geen levende geloofsbeoefening, wat hou je dan over? En geloof heb je niet altijd bij de hand. Geloof kun je niet altijd voor de dag halen om het te beoefenen en te gebruiken als je het nodig hebt. En als de duivel dan ook nog aanvalt, wat dacht je nou, hè? Dan heb je wel eens grote woorden gesproken. En heb je wel eens tegen mensen getuigd en je hebt het voor jezelf wel eens geloofd en je hebt het voor de Heere wel eens beleden, maar nu, daar ligt hij, te slapen. En hij trekt zich niks meer van je aan. Dan mag een mens geloof hebben. Maar het is nog wat anders dan het geloof te beoefenen. Je vindt dat meer in de schrift. De discipelen zijn geen uitzonderingen. Denk eens aan Abraham. Denk eens aan Abraham als de Heere tegen hem zegt, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis. Dan gaat hij. Waarheen? Weet hij niet. naar het land dat ik u wijzen zal. En u moet zoveel krediet op de Heere hebben, dat hij volgen zal, dat hij gaan zal. En dat de Heere pas later bekend zal maken waar hij terecht zal komen. En hij heeft zoveel krediet op God. En hij kan die weg gaan. Maar als hij straks de wijk moet nemen naar Egypte vanwege de hongersnood in Kanaan, dan zegt hij tegen Sarai zijn vrouw dat ze daar maar moet vertellen dat ze zijn zuster is. Dezelfde Abraham. Uit vrees. David. Als je hoort hoe Goliath de slagorde en de God van de slagorde van Israël hoont, dan gaat dat door hem door merg en been heen. En hij biedt zich aan om die Filistijn te gaan bestrijden in de kracht en in de mogendheid van de Heer. En hij zegt dat ook tegen die reus. Gij komt tot mij met een zwaard en met een schild en met een spies. Maar ik kom tot u met de naam des Heeren. Een jongen van een jaar of 20. Tegen een getrainde en een geharde soldaat. In het geloof. En een poosje later. En de schrift is eerlijk genoeg om ons dat ook te laten weten. Hoor je diezelfde David zeggen. En dan heeft hij intussen de beloften gekregen. De belofte Gods die ja en amen zijn. Dan hoor je deze David zeggen in zijn moedeloosheid. Ik zal nog een van deze dagen omkomen in de hand van Saul. Maar is dat zijn geloof? Het is met Gods kinderen soms net als met een fles terpentine. Als je die in de kelder of ergens in de schuur hebt staan en je hebt hem jarenlang, zo gaat dat soms met dat spul, niet gebruikt, dan zie je er op de bodem wel allerlei bezinksel liggen. Maar die terpentine is doorzichtig als water, helder. En dan moet je mis gaan schudden, die fles. En nou moet Gods kind maar eens in de storm komen, dan zie je hoe troepel het allemaal is van binnen. En dat het niet zo helder en zo zuiver is, maar dat er nog zoveel overgebleven is, wat voor God niet bestaan kan, wat wel een poosje als bezinksel naar beneden kan zijn gezakt, maar wat er nog altijd is, en het wacht alleen maar op het moment van het schudden van de storm om zichtbaar en openbaar te worden. En nou zijn er mensen die zeggen, daar begrijp ik niks van. Dat is toch zo eenvoudig en de Bijbel staat toch vol met beloften. En de Heer is toch een waarmaker van zijn woord. En de Heer is toch zo getrouw als sterk. En hij heeft toch beloofd dat als je op hem vertrouwt, dat hij dan een uitkomst zal geven. En dat hij het in orde zal maken. Hij heeft toch beloofd, hij heeft toch beloofd. Ja. Maar wat heb je aan zulke adviezen als je niet weet waar je je geloof vandaan moet halen? En wat schik je ermee op als je jezelf tegenkomt in je armoede en in je gebrek aan alles, behalve aan verdorvenheid? Is er dan geen geloof meer bij de discipelen? Gemeente, het is een hele wonderlijke zaak, maar natuurlijk was er geloof bij de discipelen. Want anders waren ze ook weer niet naar de Heer Jezus toegegaan. Met hun nood. En hadden ze hem niet wakker gemaakt. Maar dat ze naar hem toe gaan en afgedacht nog van de manier waarop, en afgedacht nog van de woorden waarmee ze tot hem spreken. Maar dat ze naar hem toe gaan, dat is omdat ze weten, toch weten, hij is de enige die helpen kan. Maar daar heb je die worsteling. En dat is geen vreemde zaak in het leven van Gods kinderen. Die worsteling, die strijd, vlees en geest, ongeloof en geloof. Wat wint het nou? En zo kom je erachter dat je ook na ontvangen genade niet meer dan een kind van Adam bent. Een mensenkind. En dat als er op aankomt de zonde. Je mag misschien bepaalde zonden in je leven hebben overwonnen. In Gods kracht. En je mag misschien met bepaalde zondige gebruiken en zondige gewoonten hebben gebroken. In Gods kracht. Maar je komt erachter dat de zonde nog altijd aanwezig is. En dat is de zonde van het vervloekte, God onterende ongeloof. En dat is de ergste zonde van allemaal. En heb daar nou geen excuus voor. Want verontschuldigingen helpen niet en verontschuldigingen baten ons niet. Het is tenslotte dat verdenken van God. Dat gebrek aan vertrouwen op God. En zoek daar nou maar nooit verontschuldigingen voor. Feit is, pijnlijk genoeg, feit is dat alle Gods kinderen, zolang ze in het lichaam der zonden en des doods zijn, dat ongeloof hen altijd parten blijft spelen. En dat doet Paulus verzuchten, daar heb je het. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? O, wat een mens soms niet durft denken over God. Als de Heere zijn hulp maar eens een ogenblik uitstelt. En wat een mens soms niet durft te zeggen over God. En tegen God. Als de Heere in zijn welbehagen de hulp soms is uitstelt. Maar dan kom ik toch nog weer een keer bij de Heere Jezus terecht in deze geschiedenisgemeente. Want hij heeft die storm gestild. En eigenlijk zou je met zeker rechte stelling kunnen verdedigen dat dat nog niet eens het belangrijkste werk geweest is wat hij in die nacht gedaan heeft daar aan boord van dat schip. Hij heeft nog een ander werk gedaan. En dat valt ons niet zo op, want dat opschrift boven deze pericoop zegt dat ons al Jezus stil te stormen. Dan worden we al door in onze gedachten geleid in een bepaalde richting. Daar zal het dan over gaan, Jezus stil te stormen. En dat neemt ook een belangrijke plaats in dit hele schriftgedeelte. Maar er is een ander werk dat Jezus tegelijkertijd gedaan heeft. En dat is niet het stillen van die storm en het gebieden van de golven. Maar dat is de manier, het werk, wat hij verricht heeft aan het geestelijk heil van zijn discipelen. Want hij heeft ze twee hele simpele vragen gesteld, vers 40. Wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt ge geen geloof? Terwijl hij toch alle reden had. Als zij zo tegen hem spreken, meester, bekommert het u niet dat wij vergaan, om hen dan te bestraffen vanwege hun ongeloof. Dat doet hij ook wel eens. Daar vinden we in de schrift ook wel voorbeelden van. Het laatste hoofdstuk van Marcus bijvoorbeeld. Hij verweet hun ongeloof en de hardigheid huns harten. En tegen de Emmausgangers na zijn opstanding zegt hij ook, o, gij tragen van hart. En zo heeft de Heer Jezus hier ook alle reden om verwijten te maken, scherp te vermanen. Maar hoort u in de vragen die hij in vers 40 stelt, een zweem van vermaan, van toorn? Wat valt ons op als we die vragen horen, als we die vragen zo lezen? Wat zijt ge zo vreesachtig? Hebt ge geen geloof? Het eerste wat ons opvalt In de toon waarop hij spreekt en in de inhoud van de vragen is toch zijn geduld, zijn tederheid. Trouwens, zo was de Heere Jezus ook niet alleen nu. Zo heeft hij zich zo vaak tegenover zijn discipelen gedragen. Wat een geduld heeft hij betoond toen ze na al zijn onderwijs maar niet begrepen waar hij over sprak. Met name als hij ging spreken over zijn naderend lijden en sterven en over de bespottingen, de bespuwing en tenslotte na al dat lijden ook van zijn opstanding. Ze begrepen het niet en ze wilden er niets van horen. En Petrus zegt het een keer tegen hem ook, Heere, praat daar niet over. En iedere keer maar weer heeft hij in geduld en in langmoedigheid en in tederheid dat onderwerp weer aan de orde gesteld. Omdat hij wilde dat ze niet onkundig zouden blijven. En die Emmausgangers, oh, hij zegt dan wel tegen ze, gij tragen van hart. Maar hij gaat verder met ze mee en als ze in Emmaus komen en hij houdt zich een ogenblik alsof hij verder wil gaan. Maar zij zijn nog niet uitgeluisterd. En zij hebben nog meer begeerd om door hem onderwezen te worden. En hun harten zijn nog altijd brandende in hen. En daarom vragen ze, blijf bij ons. Nee, sterker, ze dwingen hem om bij hem te blijven. En hij is zo gewillig. Hij is zo liefdevol. Hij is zo vol van barmhartigheid. Dat hij met hen meegaat naar binnen. Steeds maar weer diezelfde gewilligheid en diezelfde liefde en datzelfde geduld en diezelfde trouw om zijn discipelen in hun onkunde verder te leiden en in hun dwaasheden te verlichten. Ook nu, geen verwijten van lafheid. Geen verwijten van brutaliteit. Ik ben toch de zoon van God. Hoe durf je zo tegen mij te spreken? Twee vragen. Twee eenvoudige vragen. En met die twee eenvoudige vragen laat hij ze genoegzaam gevoelen. Zonder dat hij het eigenlijk zegt, dat er geen reden was voor vrees. Dat er geen reden was voor die angst. Dat er geen reden is om nu alles in twijfel te trekken, als hij een ogenblik ligt te slapen en niet wakker is om hen terstond te helpen. Dat er geen reden is om nu te beginnen te denken dat hij niet de machtige is. En dat hij nu niet meer om hen geeft. En dat hij nu geen raad meer weet. En dat zijn arm verkort is. Nee, hij zal de rokende vlaswiek nooit uitblussen. En hij zal het gekrookte riet nooit verbreken. En als de zijnen gecorrigeerd moeten worden, en dat moeten ze menigmaal, dan doet hij dat als de barmhartige hoge priester, liefdevol. Dan trapt hij dat kleine plantje niet stuk. Dan behandelt hij het zorgvuldig. Dan bindt hij het op, dan richt hij de gebogenen op. Natuurlijk heeft hij geweten van wat er in hen omging. Natuurlijk heeft hij geweten van hun angsten. Natuurlijk heeft hij ook geweten van hun hartelijke liefde jegens hem, dat ze hem inderdaad gevolgd waren. En hij heeft ook gezien wat een strijd dat van binnen in hen veroorzaakte. Hij begrijpt het allemaal goed genoeg, want hij weet toch wat van zijn maaksel is te wachten. Hij weet toch hoe zwak van moed En hoe klein ze zijn van krachten. Hij weet toch, Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Is niks voor hem verborgen geweest. En dan is er inderdaad verschil, gemeente. Laat ik dat ook mogen zeggen. Tussen iemand die helemaal geen geloof heeft. En nooit gehad heeft. En dus ook nooit beoefend heeft. En iemand die van de Heere wel de genade van het geloof heeft gekregen. Maar die ervaart dat dat geloof zo zwak is en zo aangevochten kan worden. En zo menigmaal verslonden lijkt te worden door het ongeloof. Die laatsten behandelt de Heere altijd met grote voorzichtigheid. En met grote liefde. Bent u er ook zo een misschien? Dan kunnen er omstandigheden in ons leven zijn of komen, waarin we met de discipelen soms net zo ongelovig en net zo ongeduldig en net zo verkeerd reageren als de discipelen hier aan boord van dat slingerende schip. Maar wat een vertroosting. Als de Heere dan laat merken dat hij waarlijk de goede herder is. Die de zwakken versterkt. En die de neergebogenen opricht. Die de gebrokenen van hart heelt. En wat een wijsheid van de Heere. Heb u dat ook al ontdekt? Wat een wijsheid van de Heere dat hij. Dat hij zo lang gewacht heeft met hulp bieden. Het leek erop, zo dachten zij, hij vergeet ons. Hij bekommert zich niet meer om ons. Bekommert het u niet dat wij vergaan, zeggen ze. Maar was hij hen nou vergeten? Geen sprake van. Wat deed hij dan? Zelf het moment van zijn hulp bepalen. Zelf vaststellen wat de beste tijd is om te helpen. Want wat zou er gebeurd zijn als de Heere Jezus wakker geworden was op het moment dat de wind begon te waaien en dat het water van het meer van Galilea rimpels begon te vertonen en kleine golfjes begon te vertonen. En als hij toen was opgestaan en als hij toen tegen de wind en tegen de golven gezegd had, zwijg, wees stil. Zou dat ook indruk gemaakt hebben? Wie van de discipelen zou dan gezegd hebben, wie is toch deze? Zullen ze deze uitspraak doen en zullen ze een stap verder komen in hun kennis van Christus persoon en werk. Dan moet het niet een beetje beginnen te waaien in je leven om dan gelijk weer tot rust gebracht te worden. Dan moet het niet een klein beetje beginnen te stormen en de golven een klein beetje beginnen te bulderen. Maar dan moet de storm eerst echt storm gaan worden. Om dan te ondervinden, wie is toch deze? En zo kan God ons in een situatie brengen en hij verkiest dat te doen in het leven van de zijnen. En alle kastijding als die aanwezig is, is geen zaak van vreugde, maar van droefheid. God kan de zijne in een situatie brengen dat we denken en nou gaat het schip zinken. Nou komen we om. Maar dan nog blijft het waar. De belofte. En nog blijft het waar. Al ging je ook door het water. Ik zal met u zijn. Denk eens aan de vrienden van Daniel. in de oven die zevenmaal heter gestookt werd. Hopeloos, zo zeggen wij mensen dan, komen ze nooit meer uit. Weet u wat ze in die oven kwijtraakten, die vrienden van Daniël? De touwen waarmee ze gebonden waren en meer niet. En de rest hielden ze. Want die vierde was erbij, weet u wel. Wiens aangezicht was als het aangezicht van een engel Gods. De Heere Jezus was erbij. En als Gods kinderen in de beproeving komen en Hij is erbij, dan is alles wat ze kwijtraken de touwen waarmee de duivel ze gebonden heeft. En dat zal het vertrouwen moeten zijn en steeds meer moeten worden van het leven van Gods kinderen. En dan moet je veel kwijt. Dan moeten ze hun zeemanskunst kwijt, die discipelen, want daar hebben ze niks meer aan. Dan moeten ze hun emmers kwijt waarmee ze gehoost hebben, want daar redden ze het ook niet mee. Dan hebben ze alleen die ene, die barmhartige, die almachtige zaligmaker nodig. En misschien was dat werk nog wel het grootste en heerlijkste werk dat de Heere Jezus in die nacht verrichtte. Heerlijker dan het stillen van de storm, toen hij zijn discipelen weer een stapje verder leidde op de kennis van zijn persoon en van zijn werk. Amen. Psalm 107, het 16e vers. Barmhartige God, zo hebt ge uw wonderen groot gemaakt. De discipelen waren er getuigen van en het liet diepe indruk na. Wij horen het de evangelist alleen maar vertellen. Maar door uw Heilige Geest kunt u het zo levend en zo reëel en zo werkelijk ook voor ons maken, dat wij met die discipelen in stille verwondering over uw grote en liefdevolle daden ook uitroepen: wie is toch deze? En degene die zij nodig hadden, hebben wij ook nodig, Heere Jezus, u dezelfde. Om van welke ellende, van welke nood en van welke schuld en van welke duisternis of van welke armoede ook verlost te worden, ge zijt de enige die het doen kunt. En als het om waardigheid aan onze kant gaat, dan hebt u het ons laten zien, Heere, dat er bij de discipelen geen enkele reden was waarom u het zou hebben gedaan. En toch deed u het. Niet omdat zij een band aan u hadden, maar omdat u een band aan hen had, daarom allereerst. En dat is altijd het geheim, een geheim dat ondoorgrondelijk blijft, maar dat alleen aanbiddelijk is. We bidden van u, Heere, wilt ge het weer woord dat we gehoord hebben zegenen. En wilt u geven dat ook in de stormen van het leven, en in wat voor soort storm dat dan ook zou mogen wezen, de ervaring mag zijn, gij slaapt en gij sluimert nooit. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Maar dan moeten we wel een band aan die zaligmaker hebben, Heere. Dan moeten we toch in ons leven die verandering hebben leren kennen, dat hij waarde voor ons kreeg. Dan kunnen we toch niet volstaan met wat godsdienst en wat vormen. Dan moet het toch echt beleving zijn. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. En toen hebt gij mijn pad gekend. Heere, schenk door uw Heilige Geest al die dingen die nodig zijn. En wil ons ook vandaag verder voor uw rekening nemen in alle dingen om Jezus wil. Amen. Psalm 9, vers 18. Noodruftigen vergeet God niet. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.